gym, Gilles? Of moet ik zeggen bonjour?
Bonjour.
Hoe was het in Parijs?
Ja, super leuk. Super, super. Het is altijd leuk om de Web3 mensen nog eens te zien. Van overal in de wereld.
Op NFT vibes. Parijs. Hè.
Ja, exact, exact. Lekkere croissants ook daar. Ook altijd leuk. Tof.
Hoe was de vibe op het festival?
Ik vond het positief. Met zo'n laatste tijd was dat niet altijd heel positief in de markt. Maar ik had zo de indruk dat de communities zo heel optimistisch waren terug. Veel mensen die zo wat dichter bij elkaar gekomen waren ook weer. Je herkent ook makkelijker gezichten nu. Omdat het al zo'n beste jaar is dat je naar die evenementen gaat. Dus ja, leuk. Ja. En het zag er ook weer top uit.
Iedereen was blijer, zag je.
Ja.
Hoe zou dat komen?
Goeie vraag. Het gaat antwoord.
Wat is het antwoord, Samuel?
Ja, de prijzen zijn weer sterk gestegen. Weer waarschijnlijk veel positieve mensen, maar ook misschien veel interessante nieuwe projecten. Ik had ook wel de indruk dat er daar wel... dat het niet enkel de prijs is, maar gewoon algemeen sentiment dat...
Ja.
Dat beter is.
Ja, inderdaad. En qua bedrijven dat ik zo vond, zonder te veel de Yuga-fanboy uit te hangen, maar ik vond het een heel leuke stand wat zij hadden en wat ze ook aan het doen waren met hun Dookie Dash game. Ze hadden daar twee professionele gamers die daar live aan het spelen waren. Iemand van FaZe Clan, dus dat is zo wat Real Madrid van de e-sports. Die daar vol een bak aan het spelen was. En dat was wel een keer leuk om te zien. Ik ben niet zo echt thuis in e-sports normaal, maar dat was wel cool.
Nice. En de luisteraars ook, welkom bij Vers van de Metapers, onze nieuwe aflevering. Ik zit hier met Thomas en Lambi en met Chill en mezelf hebben we er al drie bij OG Studio. En we gaan het vandaag hebben over veel yoga-praat. Er is veel gebeurd bij yoga. Maar niet enkel yoga. Er zijn ook interessant geweest. MetaMask, de wallet provider, heeft nieuwe cijfers uitgebracht. Pudgy Penguins hebben een nieuwe deal met Walmart. Er is interessant nieuws uit de wereld van de goblins. De Bitcoin-prijzen hebben het goed gedaan. En Ethiopië springt ook ergens op de kar. Dus ik zou zeggen, buckle up en jam. Yoga nieuws. Wat is er allemaal gebeurd? Wat heeft yoga allemaal uitgestoken? Misschien chronologisch beginnen, want het is een hele boterham.
Ja, wat is er niet gebeurd?
ik ken de chronologie eigenlijk bijna niet meer. Het is veel op 2 weken. Hè.
Ik denk dat er eerst een aankondiging was dat ze Proof overgekocht hadden.
Ja, inderdaad. Het begon met Uilen.
Ja.
Dus Yoga Labs heeft... Yoga Labs is het bedrijf achter de Bored Apes natuurlijk. En ze hebben Proof overgenomen... Het bedrijf van Kevin Rose, een bekende ondernemer uit de Web2-wereld, die nu ook in de Web3-wereld een NFT-collectie had gelanceerd, de Moonbirds, waar heel veel speculatie rond is gegaan. Ze waren al vrij duur aan 2,5 ETH gelanceerd. Ze zijn er 30 ETH gegaan ongeveer. Dan zijn ze helemaal terug naar beneden gekomen, veel beloftes niet nagekomen. En er was eigenlijk veel onvrede bij de Moonbird-community, ook omdat er een controversiële beslissing was genomen door... De art van de NFT's eigenlijk vrij te geven aan de community, er een CC0 of CC0 label van te maken. En dus, dan gingen er wat geruchten dat Kevin Rose ervan afwou van zijn Moonbirds en van Proof.
En had gecashed.
Yuga heeft gehapt.
Ja, die zag het ook vooral niet meer zitten, omdat de community zo wat er tegen begon te zijn, omdat ze veel geld betaald hebben voor weinig in return, maar... Kevin Rose zei ook, de belofte was van 2,5 ETH, dat ik daar iets ging mee doen, niet van 40. Dus er was wel een misalignatie op de verwachting en de promises voor die kopers van tweede uur eigenlijk ook.
Was de kritiek terecht? Of?
Ja, voor zoveel geld misschien wel, ik weet het niet. Maar dat is natuurlijk een eigen beslissing. Hè?
Ik vind dat hij ook veel heeft uitgestoken eigenlijk, dat op een of andere... Hij heeft het niet beloofd inderdaad, maar zo wat de ogen uitgestoken heeft van de community. Ik herinner mij zo, ik denk een half jaar geleden, of het zal misschien langer geleden, maar dat er dan ineens in nieuws komt van dat hem een nieuwe villa van 16 miljoen koopt of zoiets. Mm-hmm. Dus ja, hij zat er persoonlijk wel goed bij in die periode, waarschijnlijk, als je zo'n aankopen doet. Dan, het project werd dan zo wat verwaarloosd, veel beloftes, dan zou niet heel sterk nakomen weinig focus en gedrevenheid, denk ik.
Ja.
Dat was wat veel community members wel wat zagen, denk ik.
Ja. Ja, ik denk dat veel hoopte, velen hadden misschien ook bijvoorbeeld de punks gemist of de Bored Apes gemist en ze dachten, die Moonbirds worden hier het volgende nieuwe zotte project. Dat leek ook wel eventjes te gebeuren, hè, toen die zo snel van 2,5 naar 30 gingen. Maar er waren, ik weet niet, toch wel wat problemen met die... veel beloftes die dan uiteindelijk niet zijn aangekomen. Ik denk, er wordt ook een metaverse bouwen. Project High Rise, volgens mij. Ja. Waar ook niet veel meer van in huis is gekomen.
Maar zijn Proof Collective vond ik wel echt veelbelovend. Met die artiesten die meewerkten aan die drops en zo.
Ja.
Ja, maar dat was ook, dus ja, even voor de luisteraars misschien, Proof Collective, waarbij allemaal is gestart, was een pas, een soort van,
ja.
Maar die was ook maar voor, ik denk 2 jaar of zo, of 3 jaar geldig.
Daar was ook veel controversie rond, ja.
Maar dat had hij wel op voorhand gezegd, dat was dan heel duidelijk aangekondigd. En die pas zelf, die ging ook, die is denk ik een bepaalde 80 of 120 iets waard. En dat was een soort van exclusief netwerkclubje. En je kreeg dan ook toegang tot bepaalde nieuwe drops en mints en zo, inderdaad.
Ja, ik denk dat de fout misschien vooral bij de koper zelf lag, die niet genoeg research hadden gedaan. Want ja, er waren veel stemmen die dan gekocht een pas. En je weet dan niet dat al binnen 2 jaar afgelopen is met heel dat verhaal.
Ja.
Dus dat was ook bij de Super Rare Rare Pass, waar er ook maandelijkse drops waren voor 12 maanden. En na de 12e maand, na de 12e drop, waren er altijd mensen die pas kochten, die dan vroegen, wanneer is de volgende drop? Wat was eigenlijk al gedaan.
Fucking DJ's.
Ja. Maar we zijn misschien wel aan het driften, want ik denk van de Proof was er niet per se veel kritiek of zo, maar ik denk dat er was juist heel veel hoop en, en veel ingeloste verwachtingen die niet zijn ingelost.
No.
Dus dat leidde tot grote teleurstelling bij het hele Moonbirds verhaal, veel kritiek. Het werd hem allemaal te veel en heeft dan verkocht. Maar hoe is dat dan onthaald bij de Yuga community, die aankoop?
Ja, ook niet positief. Bij de Yuga community zelf. Hè. Dus dat gaf dan ook een beetje een fout signaal van... er zijn al zoveel assets in het Yuga-ecosysteem, waar de moraal ook wel lager lag dan de voorbije jaren.
De apes zijn ondertussen ook...
Ja.
Maar de apes waren bijgehaald door de penguins.
Ja, inderdaad.
Op dat moment, denk ik. En ik denk dat ze er nu terug boven staan.
Ja, lichtjes.
Maar inderdaad, hun positie, ze waren van hun troon gevallen.
Ja, en ze zagen veel bewegen dus met die penguins. En er bewoog niet veel met de apes. En dat was een frustratie. En dan ineens komen er nog vogeltjes bij, de uilen. De schrik was er van, er gaan nog meer resources van Yuga op andere dingen focussen en wij blijven eigenlijk achter.
Beste bos was boos.
Ja, beste bos.
En dan ineens Paleisrevolutie en Beste bos. Plots was CEO Daniel Allegri ontslagen, stepping down.
Ja.
Zo goed als ontslagen.
Ja. Nou, hoe lang was het? Een jaar? Of anderhalf?
Ja, het nogthans een track record, hè, was de CEO bij Activision.
COO, dacht ik.
Maar dat zei ik toch.
CEO. Ah, sorry.
COO.
Excuseer.
Niet CEO, maar net COO. Bij Activision, game developer. En dus een grote naam in Web3. Maar heeft het niet zo lang uitgezongen om in vogeltermen te blijven.
Inderdaad.
Ja. Maar heeft hij veel verwezenlijkt in die tijd? Of veel veranderd?
Goeie vraag.
Ik denk dat Doekie Dash een van zijn dingen, zijn speerpunt wel was. Ook bij Activision had hij veel op van die minigames en mobile games gewerkt. Ja, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen wat hij ook wat hij allemaal achter de schermen heeft gedaan.
Mm-hmm.
Er was wel veel kritiek van de apes en die dingen dan, die acquisitie van Moonbirds was dan druppel. Dat er te weinig aandacht werd gespendeerd aan de apes, dat er te weinig ape-vibes waren, wat dat ook mogen betekenen. Jules, jij weet dat misschien beter, maar...
Ja, Ik denk wat mij opviel was onder Daniel Allegri zijn jaar dat er eigenlijk heel weinig zo met de apes zelf spot was of zoiets. Zo'n vorm van niet te serieus nemen en dat zo echt een serieuze business ineens was geworden. Mm. Ook heel weinig werd er gerepost van community members die dan leuke foto's maakten of side-projectjes deden. Dat was zo niet echt... Het Twitter-account werd ook heel professioneel ineens aangepakt. Mm. En
de fun was weg.
De fun was een beetje weg en daardoor waren de vibes ook wel weg. Dus ik denk dat wel een verschil was. Van, het werd echt als een strak... gamingbedrijf of die richting uit gevoerd. En ja, nu dus. Nu zie je dat echt helemaal terugkomen eigenlijk.
Ja, want niet alleen Allegri weg, de founders, terug CEO.
Ja.
En ook een nieuw bedrijfje eigenlijk, BYC LLC, ja. Een soort van
opsplitsing,
puur gefocust op de apes.
Ja.
Wat denken jullie dat gaat veranderen of hoe?
Mijn idee is denk ik dat vooral een beetje een marketing truc is. Een beetje zo een signaal geven van kijk, we splitsen het op, dat we daar echt hard op kunnen focussen en dat opgesplitst is gewoon. Maar ik denk niet dat, want het zijn dezelfde mensen die erachter zitten. Denk.
Ik denk wel dat het een logische stap is om dat op te splitsen. Dat je dan de Bored Apes als een merk echt begint te zien. Dat dan los staat van Yuga als de founders of het overkoepelende bedrijf die nog andere zaken doet ook.
Ja.
Ik denk dat het dan wel een goed signaal is om dat dan echt apart te zien als een Web3-brand.
Ja. Zo zeg ik het los van dat het aparte bedrijven waren ook al een beetje. Ja. Maar dat geeft wel inderdaad de bevestiging dat het apart is.
En nu met die nieuwe CEO's, wat zou er dan veranderen? Los van het organisatorische.
De IP-plays, denk ik, dat ze nu ook wel meer in de spotlights aan het zetten zijn met die bodega. Dat ze mensen die een Bored Ape hebben, die dat mogen gebruiken, de IP mogen gebruiken om hun eigen project eigenlijk omhoog te krikken. Dat zie ik wel, dat ze nu ook van die series doen, dat ze die echt in de spotlight zetten. Dus dat is waardevol qua marketing voor zo'n initiatieven.
Apes by Apes misschien ook?
Ja. Made by Apes bedoel ik.
Ja,
eigenlijk dat bedoelde ik. Maar dat noemt ze de bodega of zoiets. Dat is de lijst waar je al die projecten kunt in terugvinden. Dus inderdaad, die licenties, dat ze dat echt zelf ook gaan promoten, zo community initiatieven. Dat vind ik een goeie.
En terug gewoon meer focus op de Apes als frontrunners van het bedrijf waarschijnlijk ofzo.
Ja, dat zie ik wel gebeuren, inderdaad. Ja.
Oké. Nog nieuws, waar misschien Daniel Allegri dan wel ook aan heeft gewerkt, is ze hebben ook hun eigen marketplace samen gelanceerd met Magic Eden.
Ja.
Ook interessant, want ze focussen heel hard op royalties en op de royalties die weg waren door blurs en consorten. Die willen zij terugbrengen en terug... groot maken.
Ja, samen met de Magic Eden marktplaats die nu altijd op Solana was, denk ik, voordien. En dus nu de Ethereum marketplace gelanceerd met Yuga.
Ja, Magic Eden had ook al Polygon en Ordinals geïntegreerd.
Ja, okay.
Dus die zijn wel ook al sterk bezig met zo die multi-chain visie.
Ja.
Maar inderdaad, ja, nu ook Ethereum.
Ja. Ik vind het een coole exchange ook. Het is inderdaad dat multi-chain, maar dan zo één account waar je verschillende wallets van verschillende chains onder komen. Eén puntensysteem voor al die verschillende chains. Een marktplaats heeft zo in de NFT-wereld precies wel een redelijk korte lifecycle. En het is zo precies de overnemer terug van de volgende, van de volgende serie. Zo, eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk het moeilijke aan Web3. Je hebt niet echt een lock-in. Hè. De NFT's, de assets zijn geowned door de mensen, door de gebruikers. Het is niet zoals op Facebook. Ja, alle data blijft binnen Facebook en je kunt die moeilijk al je vrienden meenemen naar LinkedIn of zo. Dat is kut voor de gebruikers, maar dat is heel handig voor zo'n platform als Facebook. Je hebt een soort van... barrier to entrance, hè, in dat heb je hier totaal niet. Dus je kunt heel makkelijk switchen van voor nu op OpenSea of op Blur of op Magic Eden nu je aap verkoopt. Ja, maakt u niet zoveel uit. Je gaat gewoon voor de beste experience. En bepaald, ja, in het begin was dat OpenSea omdat zij gewoon de beste UX hadden. En dan was dat Blur omdat zij de zij konden het meeste geld opleveren. En nu is dat misschien Magic Eden omdat ze u gaan belonen met bepaalde zaken.
Speculatie naar rewards dan dit terug.
Ja, inderdaad. Want nu gaat 13 maart gaan ze, hebben ze al gehint, een soort van airdrop doen op basis van uw activiteit ervoor bij OpenSea en Blur, denk ik. Dan krijg je wel diamantjes. Geen coins, er is nog geen Magic Eden coin, maar wel diamantjes.
Misschien pakt dan op termijn OpenSea nog eens terug over. En,
inderdaad. Het
kan echt snel gaan. Hè. Dat is wel het speciaal eraan. Ook zo, ja, je hebt de tech is altijd open source, dus het is makkelijk om tech van andere mensen te gebruiken en te verbeteren. En, het stimuleert wel heel snel innovatie, maar korte lifecycles van marktplaatsen en andere zaken.
Ja. Is er een beetje tractie al op Magic Eden?
Ja, veel.
Qua Solana zijn ze de grootste.
Ordinals ook.
Ja, Ordinals ook. En dan, qua Polygon en zo, dat weet ik niet zo goed wat hun ranking daar is. Maar ze zijn wel meer en meer aan het doen. En ze brengen ook wel zo innovatieve dingen. Ze hebben ook een wallet gelanceerd. En je kunt bijvoorbeeld nu zo van binnen je wallet dingen minten. Ze hebben zo twee drops gedaan die je dan zo moet minten. En, ze zijn wel met veel innovatieve nieuwe projecten bezig om zowel de zeitgeist te overmeesteren. En nu ook weer met die royalties die dan wel enforced worden, als dan weer ook tegen Blur zich afzetten. Er zijn veel, ik denk dat er ook veel partijen zijn die mensen ook gaan belonen daarvoor. Bijvoorbeeld, ik denk dat Deadfellas nu iets had gedaan, een NFT-collectie, die enkel als je royalties honoreert, ga je in de toekomst kans maken op bijvoorbeeld airdrops die gelinkt zijn aan Deadfellas of whitelists of zo. Ik denk dat we dat al een paar keer hebben gezegd in het verleden. Wat kun je doen tegen die royalties? Ja, je kunt wel mensen, dankzij dat het on-chain is en je smart contracting, kun je daar ook wel positieve incentives voor bedenken in de toekomst. Hè. We zullen zien hoe dat allemaal gaat uitpakken.
Want je kunt nog altijd wel Yuga Assets op andere marktplaatsen ook verhandelen. Het is niet dat ze dat blokkeren dan.
Bij de nieuwere collecties blokkeren ze het ook effectief. Maar de originele collecties, die voordat ze... Want je kunt dat in je collectie kunnen dat... in je smart contract zouden kunnen bepalen welke andere smart contracts niet met je collectie mogen werken. Maar dat was in het begin nog niet echt gebruikelijk, omdat ook niemand daar nog niet aan dacht op dat moment. Maar dus met alle nieuwste, dus vooral de other side gaming assets en zo, is dat wel het geval. En ook bij de proof assets van zo die nieuwere Moonbirds, Mythics en zo, daar kunnen ze echt effectief zeggen van die marktplaatsen kunnen niet meer werken met onze NFT's. Dus dat wordt ook zo'n heel game ding onderling tussen die marktplaatsen en collecties. Dus dat is ook wel interessant om te zien.
Nee, want ik denk zelfs dat Goblin Town op een bepaald moment nieuwe NFT's heeft gelanceerd. Allee, eigenlijk een soort van V2 gemaakt van hun NFT's. Die ze dan hebben geairdropt naar hun holders en de anderen hebben ze dan eigenlijk nietig verklaard. Was dan een aangepast smart contract waarbij dan bijvoorbeeld zaken als Blur en zo werden verbannen. Omdat ze naar Goblin Town, die waren als freemint gestart en die deerden eigenlijk op die royalties. Veel creators waren eigenlijk tegen Blur en tegen de plaatsen die royalties omzeilden. En ze hebben dan ook een website gemaakt, FU Blur, waar ze dat smart contract ook ter beschikking stelden voor andere collecties die dat dan konden gebruiken om Blur te omzeilen. En zo. Dus het is inderdaad wel een hot topic om... Hoe kunnen we dat omzeilen? Ik ben ook benieuwd, Blur, hoe zij dat in de toekomst gaan aanpakken. Ze waren altijd meester in het in het gamen van de market met hun token en hun airdrop en zo, maar dat kun je ook niet eeuwig volhouden. Dus.
Nee, nu worden ze wel gepakt eigenlijk. Hè, zo.
Ja, inderdaad, nu worden ze weer op die manier gepakt.
Dus. Maar ongetwijfeld zijn er nu van die teams ook keihard aan het nadenken van hoe dat ze dat weer van Magic Eden kunnen omzeilen en hoe dat je zo dat afblokken dan misschien dan weer met rappers kunt dat, omzeilen.
Rappers, ja. Sowieso komt er nog een blur rapper om al je zakken in te steken.
Ja, inderdaad. Dus.
The war on royalties.
Dus ja. dat blijft gewoon in beweging altijd. En ik denk niet dat daar ooit een stop op gaat komen.
Totdat in het smart contract zelf zit.
Ja.
Ja.
Als dat kan.
Ja, dat kan. Maar dan waarschijnlijk. Zou je misschien ook bijvoorbeeld... Als ik dat gewoon van wallet, naar mijn eigen wallet...
Ja, onder tafel.
Je kunt dat ook waarschijnlijk wel weer aanpassen en zo, maar het wordt dan allemaal complexer en complexer.
Het zijn eigenlijk de standaarden die dan moeten evolueren naar nieuwe standaarden eigenlijk, die andere dingen weer mogelijk maken of beschermen. Of...
Ja, inderdaad. Misschien om het over 0% royalties te blijven hebben. Er zijn een paar kunstwerken verhandeld voor 14,5 miljoen euro, 10 autoglyphs. Waar dan ook 0% royalties op zijn, omdat dat zo is in het smart contract. Alleen maar, het is van Larva Labs en ze hebben dat zo gedaan, net zoals bij de punks. Dus dat is heel bewust. Maar dus weer een heel grote kunst-NFT-scale.
Ja, dat is dure ASCII art.
Ja.
De koper is denk ik niet bekend, of het was institutioneel geld, werd er gezegd.
Okay.
Van een traditioneel fonds die... De aankoop gedaan heeft.
Maar ja, autoglyphs, wat zijn die autoglyphs? Kun je daar eens,
Ja, dat is eigenlijk het eerste generative artwork of collectie van art on-chain van Larva Labs. En dat zijn eigenlijk zo wat patronen van vectorlijntjes of vakjes samengezet. Een soort, moet ik het zeggen, kaleidoscoop met streepjes of zo.
Ja, streepjes, dat is ook niet samen.
Glyphs.
Inderdaad.
Ja. Ik denk van het jaar 19? 2019, denk ik. Ja,
inderdaad. Ja.
En er zijn er 500 van dertig.
Ja, denk ik. Ja. En nu dus waren er 10 verkocht voor 14 miljoen. Ja, 14,5.
Ja. Stevig.
Inderdaad.
Voor een paar lijntjes.
Ja. Inderdaad. Voor een paar JPEGs die ik ook aan mijn muur kan hangen.
Straf
gedaan. Bull market is terug. Hè. De Bitcoin in de ongeziene hoogtes. Hij is terug bijna op zijn all-time high in dollar dan gisteren geschoten. Ja. Coinbase kreeg enorm veel aanvragen om crypto te veranderen. Is zelfs even plat gegaan. Maar... MetaMask heeft ook zijn cijfers bekendgemaakt. En dus zijn eigenlijk wel heel positief en verrassend. Want 30 miljoen maandelijkse gebruikers, unieke maandelijkse gebruikers, zouden ze hebben.
Oh.
Wat toch wel redelijk wise. En toch ook weer een stijging. En toch straf, want MetaMask is de meest ongebruikte... In het spectrum van wallets, je kunt via Coinbase en consorten crypto kopen. En dan, als je echt alles zelf wilt beheren, dan kom je eigenlijk in die categorie waar een MetaMask en een Ledger en zo zitten. Ik zeg niet dat MetaMask zelf de meest ongebruiksvriendelijke is, maar de meest ongebruiksvriendelijke categorie, of de moeilijkste categorie om te gebruiken.
Oh.
Natuurlijk ook de categorie waar je het meeste zelf in handen hebt en waar je het meeste mee kunt doen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar toch wel heel positief dat als je kijkt naar de funnel, helemaal beneden, dat er toch weer al 30 miljoen maandelijks gebruikers zijn.
Ja. Zijn dat wallets of zijn dat echt gebruikers?
Ik dacht gebruikers. Monthly active users.
Amai.
Dus dat is toch wel een straffe stijging. En dus in 4 maanden zijn ze met 55% gestegen.
Oh.
Wel mooi en toch wel weer bemoedigend. Voor,
ja.
En toch ook met concurrentie van andere wallets, zoals een Rainbow en zo.
Ja, inderdaad. Die hebben denk ik wel ook veel gebruikers opgeslokt van MetaMask. Oh, ik ben persoonlijk ook helemaal Rainbow geworden. Dus,
ja.
klinkt grappig.
Ja. Ja, ik vind het wel, het ziet er natuurlijk wel gebruiksvriendelijker uit. Ja. Maar om dan de switch te moeten maken, ja, vind ik toch weer een beetje een stap te ver of zo.
Ja, maar ja, op zich was. Ik gebruik heel veel mijn Ledger als ja, okay, ja. Eigenlijk gebruik ik dan MetaMask meer als zo'n tussentool voor, ja, voor te connecteren. En dan de paar hot wallets die ik dan zonder Ledger gebruikte, waren eigenlijk ook. Ja, het is misschien ook omdat ik punten kreeg bij Rainbow dat ik, dat ik die stap zette voor effectief over te zetten. Maar, ja. Het is een beetje.
Maar dat wordt denk ik dus ook wel gerekend. Als je Ledger gebruikt via MetaMask, dat is ook een monthly active user.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik denk dat van zodra dat je voorbij een paswoord moet, voor effectief in je Ledger dan inderdaad met MetaMask te connecten. Dat. Mm-hmm. Ik denk dat op paswoordbasis is dat ze tellen.
Ja, ja.
Anders zou het. Ja, qua adressen zou het veel meer zijn. Ook wel. Dus.
Ja, trouwens, over Rainbow gesproken, ze hadden wel een toffe soort van gimmick op Warpcaster.
Ja, ja, ja. Dat heb ik het ook gezien.
Warpcast.
Ja, ja, ook voor puntjes.
Ja. Ze hadden eigenlijk een frame gebouwd. Hè. Warpcast is dat nieuwe social media protocol, gedecentraliseerde protocol, met die feature frames. Hè. Dat is een soort van, een stukje code, een applicatie kunt bouwen in de social media feed. Mm-hmm. En daar hadden ze een soort van spin the wheel gemaakt. En als je daar aan kon spinnen, alleen als je daar aan spon, dan kon je tot 1000 punten winnen eigenlijk. Just, ja. Dus Rainbow is punten aan het distribueren voor gebruik en voor misschien ooit een airdrop, wie weet. Maar dus zo kon je eigenlijk gewoon direct 1000 of ja, ik had dan 600 punten of zo.
600?
Gesponnen. Ja,
ik herinner het mij ook, ik had er 106. Ja, niet zo goed gescoord op de spin.
Je moest eerst volgen, denk ik, en dan...
Dat is wel een goede mechanic, hè, om eerst een paar acties te doen en dan te kunnen deelnemen aan een actie of een soort digitale journey.
Ja.
Ja, allemaal binnen het frame en stond er bijna instant op. Allee, is wel knap hoe ze dat allemaal hebben geïntegreerd.
Ja, ik vind dat is wel een beetje een clan aan het worden, precies. Zo, alles wat Farcaster doet, alles wat Rainbow doet zo, en alles wat Coinbase doet, die zijn zo goed aan het samen hokken. Zo. Ook met Base en zo, dat is ook de heel gebruikelijke blockchain op Farcaster. Dus, zo, je ziet dat er zo één ecosysteem aan het vormen is.
Ja, over Base gesproken. Ik heb binnenkort weer een nieuwe Base NFT die ik ga krijgen waarschijnlijk.
Goed.
Ja, dus Goblin Town,
de
lelijkste NFT's ter wereld, volgens sommigen. Voor de meest iconische, hè, dat is een persoonlijke mening. Ze hebben aangekondigd dat ze eigenlijk gaan stoppen met... Allee, niet stoppen, maar... Dat ze eigenlijk het bedrijf achter Goblin Town, Truth Labs, gaat mergen met Upstream. En ze gaan in Truth Art, Inc. of LLC mergen. En ze willen eigenlijk een soort van creative technologiebedrijf worden. Ze zeggen dat ze verschillende games in de pipeline hebben, verschillende projecten. En ze bieden eigenlijk de kans aan huidige houders van IP, van Goblin Town en van Truth, om hun NFT's te burnen, dus kapot te maken. En in ruil krijg je dan equity binnen dat nieuw bedrijf. En dus wat je eigenlijk doet, is je krijgt dan ook, als je dat doet, dan krijg je ook een NFT op Base, een soulbound NFT, met je art. Dus ik zou dan mijn Goblin kunnen terugkrijgen, soulbound, dus ik ga hem nooit kunnen verkopen, gaat altijd mijn account gelinkt zijn. Mm-hmm. Maar daar kunnen ze dan wel in de toekomst bepaalde token-gated acties mee doen, en je verliest je art niet. En wat nog iets cool is dat ze eigenlijk de prijs aan wat je het hebt gekocht, hè, dus op een bepaald moment was Goblin Town 9 ETH waard. Als je dan 9 ETH had gekocht, dan krijg je eigenlijk veel meer equity dan als je het aan een 1 ETH hebt gekocht of als je het gratis hebt gemint, bijvoorbeeld. Dus,
dat is misschien nog iets geweest voor Kevin Rose, om de boze kopers van aan de 30 ETH content te stellen.
Ja, inderdaad. Dat
equity.
Ja,
inderdaad.
Ja, dan moet de equity ook nog altijd iets waard
zijn. Ja, dat is dat. Moet nog iets achter zitten. Wel een goed concept.
Ja. Ja, interessant. Allee, dat is weer zo'n interessante nieuwe wending in dat hele equity-verhaal van die NFT's.
Want we hadden nog zoiets een project besproken dat ook gedaan had een tijdje terug.
Was dat Wrecked Guys?
Wrecked Guys hebben dat ook aangekondigd, ja.
Want die hebben nu ook een drank op de markt gebracht, gelanceerd op NFT Paris, dacht ik.
Ja, inderdaad.
Naar het feestje geweest van Wrecked Guys.
Ja. Nee, dat was vorig jaar.
Je hebt er wel mee gevoetbald, heb ik gezien.
Ik heb er wel tegen gevoetbald, ja. Dat was wel funny. En het drankje was niet top, maar het zag er wel cool uit.
Ja, dat is al een helft van het werk.
Oh. Voilà. Nee, maar dat is... want ze zeggen ook, ja, je kunt elke UNFT... je kunt hem ook gewoon laten. Hè. Er is een burn window. Dus je hebt maar een bepaalde periode. En dus je kunt ook zeggen, ik ga het niet doen. Dan zeggen, ja, wij gaan er niks voor bouwen, zeggen ze. Maar de speculatieve waarde van NFT's... ja, je weet nooit wat er mee gaat gebeuren. Of er nog iets mee gaat gebeuren. Ja. Je weet, wordt het een icoon of zo in de markt. Dus ja... ja.
En wat ga jij doen, Samuel?
Ja, dat is een grote vraag. Nee, ik weet het niet zo, maar ik denk dat ik het ga gaan burnen.
Ja, het spel meespelen met heel het plan, heel het traject.
Ja, inderdaad. Niet zoveel zin in speculatie. En, ja.
Vaak is op het einde van de rit de beste keuze. Dus, ja. Met die, vaak heb je zo van die files ook, dat het dan in een NFT verandert. Dat mensen ook heel erg speculeren op die files. Dat kan soms goed uitdraaien, maar... als het project zegt van je kunt het nu niet meer transformeren, dan is het.
Ik heb ook altijd gewoon gevolgd wat de founders of het project zelf eigenlijk van plan waren. Omdat je dan ook meeste waarde hebt in het avontuur dat je gaat, of ja, in hun digitale journey.
Oh. Ja, ja.
Want anders zijn je inderdaad aan het speculeren en ja, kun je er ook meestal niets meer mee doen.
Oh. Nee, inderdaad. Ik zou alleen iets moeten zien hoe dat dan zit.
Legally.
Ja, en hoe je dat dan ooit wel zou kunnen.
Dat je niet ineens in je belastingsbrief moet aanduiden dat je
aandelen
superveel aandelen hebt waar je dan belastingen op moet
doen. Ja, dat
is... Dat
misschien moeten we daar eens iemand voor uitnodigen.
Ja, inderdaad. Ja. Voor een keer.
Is van, ja.
Inderdaad. Een special episode on taxes. Oh. En,
ik vind, niet
enkel de crypto-tax, maar ook de NFT's die geen equity opzetten.
Hoe dat je een crypto-dickbud aftrekt van je belasting.
Ja, inderdaad.
Ik weet wel een speciale trend, want ik weet nog zo helemaal in het begin van de NFT's. Bij de golf van 2021 was dat vaak zo echt een van de main kritieken. Zo van, ja, die NFT is eigenlijk niks waard, want je hebt geen eigendom in het bedrijf dat die IP bezit en je zet er eigenlijk niks mee. En dan, nu is die trend wel zo aan het gaan. Inderdaad, je zegt van, ja, je weet nooit wat er achteraf komt en als die twee beginnen te samensmelten, dan heb je ineens wel equity en dan begint zo heel die kritiek weg. Ja, dat vroeger zo.
Ja, inderdaad.
Oh.
Het is
zo funny.
Want het is ook wel ergens nobel dat ze doen, want voor hetzelfde geld, dat is zeker Goblin Town, die zijn eigenlijk als meme gelanceerd. Hè. Die hebben altijd gezegd, we bieden geen roadmap aan, we bieden geen beloftes, zelfs geen Discord. Ja. Gewoon wat fun. En ja, die hebben al hun geld verdiend, bij zo'n spreken. Dus... die zouden ook gewoon nu een bedrijf kunnen opstarten zonder die holders erin te betrekken.
Mm-hmm. Ja.
Dus is het wel mooi dat ze die meenemen en dat ze die ook in hun bedrijf willen betrekken. En ze zullen ook wel deel uitmaken van hun marketingplan en hun groeiplan om die community dan ook effectief te activeren en het niet zomaar op hun eigen te doen, maar met heel de groep van Goblins.
Ja, ook adoptie is veel makkelijker met een bestaande community of community dat je betrekt in je verhaal. Buiten als je iets lanceert zonder dat je met iemand iets te maken hebt, is dat veel moeilijker.
Inderdaad. Maar er zijn veel andere projecten die plots gestopt zijn. Of, zoals de Lazy...
Guttercat Gangs? Nee. Gang.
Zijn die gestopt?
Nee. Ja. Ik dacht dat je die bedoelde, maar...
De Lazy Lions. Niet.
Die zijn recent overgekocht, Lazy Lions.
Ja.
Maar er zijn er sowieso veel gestopt wel, hè?
Ja, immens veel. Ja,
maar er zat ook geen goed plan achter, denk ik. Achter de meeste.
Het was ook veel derivative art en zelfde gameplan.
Copycats.
Copycats, zo.
Ja.
Ik ga even opzoeken. Ik heb dat naar iemand gestuurd.
Gewoon de rugpool.
Ja, de rugpool, daar hebben we er al een paar maanden niet meer van gezien, denk ik. Ik toch niet.
Ja, want die begint zo. Ja, Silent Rugpool is nu. Hè.
Silent Rugpool, ja.
Dus, het budget is op om, om het project nog verder te zetten. Rugpool is het nu vaak. Veel die ook gelijk hebben. Alles
de is belofte is waar. Geburnt, is nagekomen.
Ja.
Dan moet je niet hopen op een vervolg.
Maar... Ja, de robotos.
Ah ja.
De robotos die zijn ook.
Ja, okay.
Plots
gestopt.
Het geld was op.
Ja, de Feyenoord had geen zin meer. Allee, dat is natuurlijk... Ergens kan dat. En afhankelijk van wat je belooft. Hè, want er zijn in Amerika wel projecten aangeklaagd voor, omdat ze een bepaalde roadmap hadden beloofd en die niet hebben gedeliverd.
Ja.
Dus ja, als die Robotos dat niet hebben gedaan. Mm-hmm. Maar natuurlijk, ja, over de jaren heen hebben veel mensen geïnvesteerd daarin. Een paar duizend euro misschien erin gestoken. Omdat ze denken als een cool project en dat wordt dit of dat wordt dat. En ja, die Robotos waren ook bezig met, denk ik, zo comic series en zo. En
mm-hmm.
ja, dan, om het dan gewoon zo maar te stoppen. Ik denk dat dat voor veel investeerders een bittere pil
ja, als de beloftes niet nakomt, dat is nooit oké. Maar als alles ingevuld is van wat je beloofd had, en als er dan nog kopers zijn die iets meer verwachten zonder aankondiging, dat is altijd gevaarlijk.
Ja, inderdaad, dat is schokken. Hè?
Ja.
Een project dat dan wel, waar we het al veel over hebben gehad, en dus misschien moet het maar kort doen, maar dat al veel heeft gedeliverd op zijn roadmap en beloftes en een duidelijke visie naar boven hebben, is natuurlijk Pudgy Penguins.
Mm-hmm.
Die nu ook, ze hadden hun kleine knuffeltjes die ze hebben uitgebracht.
Zijn ze al aangekomen?
Ja, zijn ze al aangekomen.
Nog niet gezien. voor die prijs van verzendingskosten mocht het sneller komen,
inderdaad. Maar dus die knuffeltjes die ze niet alleen online verkochten, maar ze hadden ook een deal met Walmart. Je kon die dus en niet zomaar, die stonden dan niet zomaar ergens in de Walmart, maar echt zo van die centrale plaatsen. Die waren zo populair en deden het zo goed. Er zijn er honderdduizenden verkocht de voorbije maanden, dat Walmart eigenlijk de deal heeft vernieuwd en dus ze willen eigenlijk meer en meer van die knuffels.
Wow.
Dus ja, dat is wel interessant. En er is een goede podcast met Luca Nets op Bankless, die je zeker eens moet beluisteren, waarin hij heel zijn visie ook naar buiten treedt. En het is wel, ja, er zit een duidelijk plan achter van we willen eigenlijk de IP van die Penguins bij zoveel mogelijk mensen krijgen, dat zo groot mogelijk krijgen. En dus zo, ja, het een merk als such doen groeien en dus dan ook, ja, ergens komt dat dan neer op dat de waarde van die 8888 originele NFT's dan ook zou stijgen. Dat is dan een beetje de hoop. Maar het is wel interessant om te zien hoe hij heeft zijn top of funnel, middle of funnel, bottom of the funnel. Bottom is dan die NFT's, middle is dan die knuffels en andere dingen, die Pudgy World. Eenmaal van boven zijn dan al de gifs en al de content en zo. Dus.
Ja, ja, ja. Ook wel interessant wat hij vertelde in die podcast, hoe dat ze zo eigenlijk tractie kregen. En blijkbaar waren die, was het die nummer 1 op de gifs, op Giphy of zo. Dus heeft hij een team van 7 man, denk ik, die constant gifs aan het maken is met Pudgy Penguins.
Ja, ze produceren 200-300 gifs per week van de Pudgies. En je ziet die inderdaad heel vaak wel tegenwoordig opduiken als je tennis of zo doet, dan zult je er misschien wel eentje tussenin staan. Dus,
voor elke emotie is er een gif met Pudgy Penguins.
Voilà.
Jezus, zo een hele week gifs maken. Crazy.
Van wat gaan wij even gifs maken?
Ja. Van de... Ik weet het niet.
Van de hoogtes... Nee, van de... Het hoge noorden. Veel pinguïns leven eigenlijk waarschijnlijk in het zuiden, zeker. Van diepe zuiden, een beetje meer naar het noorden, naar Ethiopië misschien nu. Van de koude naar de warmte.
Ja.
Ethiopië is op de Bitcoin-kar gesprongen, Lambie.
Ja, dus er is een aankondiging geweest dat Ethiopië als land eigenlijk, als het investeringsfonds van het land, nu ook Bitcoin mining gaat doen. Met een partner die het infrastructuur voorziet. Dus ik denk dat het eerste land is die echt openlijk zegt dat ze er minen. Ik weet dat El Salvador nu al een adoptie heeft van als Bitcoin als currency of zo.
Mm-hmm.
Er zijn ook nog een paar andere landen die daar legitimiteit aan geven. Maar nu dus ook na de ETF's ook een land die mined.
Ja. En El Salvador had denk ik wel plannen ook aangekondigd om dat te minen met vulkanische energie.
Ja, maar ik denk dat ze dat ook doen. Maar dat dan niet vanuit de over... Dat zijn misschien de privébedrijven daar die...
Ja, ik denk dat... Gingen ze ook niet zo Bitcoin City of zo lanceren vanuit de overheid. En dan minen vanuit de overheid. Maar inderdaad, dat is wel interessant. En als je veel goedkope energie hebt...
Het is blijkbaar met waterenergie of stuwdammen, dat ze eigenlijk dan de miners erop aansluiten om dat eigenlijk hernieuwbaar te laten draaien. Ja. Mm. Ja.
Puur.
Dus bitcoin die slecht is voor het milieu, is niet altijd waar. Ik denk dat 55% van de miners eigenlijk hernieuwbare energie gebruikt.
Oh. Ja. Al, ja. Dat is, allee, ja. Ik vind dat je die cijfers wel met een korreltje zout moet nemen, want wie zegt dat? Dat zijn natuurlijk de miners, snap je?
Ja, wie dat zegt, dat weet ik niet.
Dus ja, maar ik geloof wel, er is veel kritiek op bitcoin dat het veel energie gebruikt.
Dat is sowieso wel waar, hè.
En dus het is niet zo ongenuanceerd. Er is inderdaad wel een groot deel van de bitcoin die wordt gebruikt, wordt gemined met hernieuwbare energie. Maar ik vind dat soms wel een moeilijk debat en dan mensen die met cijfers komen zwaaien. En,
sorry, ik zal niet meer zwaaien in het vervolg.
Nee, zeker niet. Het is altijd goed.
Ik vind de theorie zo wel interessant dat je zo... Dat je bitcoin mining zo begint te zien als zo'n subsidie voor zo heel specifiek, dat zo'n stuwdam, dat je daar miners op aansluit, dat je dan eigenlijk ook de energie gemakkelijker kunt gebruiken voor heel de omgeving daar, omdat het ook gewoon geld oplevert om de energie op te wekken.
Ja, ja, ja.
Dus dat is een andere dimensie dan normaal. Dus dat vind ik een heel interessante theorie, maar inderdaad wel.
Er is ook zo wel een interessante case, denk ik, in Zweden van Vattenfall. Dat is zo'n Scandinavische energieprovider, volgens mij. Die, ja, er zijn natuurlijk bepaalde momenten, als je met windenergie of zo werkt, dat er een teveel aan, energieproductie is. Mm-hmm. Je energie niet kwijtraakt op het netwerk, omdat het niet nodig is. En ze hadden dus eigenlijk uitgedacht dat ze dan eigenlijk op dat moment bitcoins konden staan minen, omdat die energie toch excessief was. En, en dan zijn er natuurlijk ook momenten wanneer er te weinig energie is en er is een vraag naar energie. En dan zouden ze eigenlijk die bitcoins kunnen verkopen en met die met dat geld dan energie aankopen. En zo zou je eigenlijk bitcoin kunnen gebruiken om je energienet een beetje te beheren en efficiënter te maken, zogezegd.
Met deze een oproep aan Tine van der Straten om bitcoin miners in de windmolens te steken aan de Noordzee.
Ja, dat wordt... Een nieuwe verkiezingsbelofte van Groen.
Ja, waarom niet? Ik
vind ook interessant welk land het is in deze case, Ethiopië. De reden dat ik het interessant vind, is dat... dan leg ik de link naar ENS-namen.
Oh, gaat dat doen?
.eth, Ethiopië. Er is een heel ding, er is communicatie tussen de founders van ENS en Ethiopië. Omdat eigenlijk zonder te ver te gaan in hoe dat domaining werkt bij landen en zo, maar elk land heeft de keuze tussen denk ik, 2 letters top-level domein of 3 letters. En .eth is eigenlijk een 3-letter top-level domein van Ethiopië, maar Ethiopië heeft daar ooit van afgezien of niet geclaimd, waardoor dat eigenlijk die .eth nooit gaat kunnen teruggepakt worden door iemand of zo. Dus dat is iets redelijk uniek.
Dus Ethiopië heeft niet .eth?
Nee.
Wat hebben die dan? .et of zo?
.et is Ethiopië. Okay. Ja, dus die gebruiken dat en die gebruiken niet .eth. Ja. Daardoor is het een heel interessante... Ja, dus ik denk dat daar ook een beetje zo... Oh ja, nee, dat zou toevallig zijn, maar... Het is zoiets, een hele kwestie, maar...
Okay, interessant.
Interessant gegeven.
En dus... ENS subnames is een... Misschien nog eens uitleggen aan de luisteraars, want we hebben er nog niet zo veel over gepraat, denk ik, deze nieuwe reeks.
Oeh, dan moeten we veranderingen...
Die eindigen ook op .eth, voor de duidelijkheid.
Ja, ja, inderdaad. Dus de ENS-namen dat je kunt toewijzen aan je Ethereum-adres, eindigen op .eth. En daar is nu ook mogelijk om subdomains te doen. Dus dat je... Een woord, nog een woord, en dan .eth
bijvoorbeeld, Budweiser heeft bier.eth gekocht.
Ja.
Alle NFT's die afkomen van, in plaats van een heel moeilijk smart contract adres, dat begint met 0x en dan allemaal letters en cijfers, kun je nu zien, oké, als die NFT van bier.eth komt, dan is het van Budweiser. Mm-hmm. En nu hebben ze subdomains, dus dan zouden ze kunnen doen light.budweiser.eth voor alle NFT's die te maken hebben met Budweiser Lite.
Ja.
Of
voor gebruikers, wat nu eigenlijk de case met Uniswap was, het is ook mogelijk om die subnames off-chain te doen nu. met de technologie van Chainlink, CCIP. Dat is iets wat een brug maakt tussen Web 2 en Web 3 eigenlijk. En Uniswap had nu eigenlijk alle gebruikers die in de mobiele app zaten, konden een subname van hun gebruikersnaam .uni.eth claimen. Dat dan aan hun adressen gelinkt wordt. Dus dat is eigenlijk een manier om zo wat heel het blockchain systeem een beetje te structureren en ook menselijk leesbaar te maken. Dat vond ik wel een interessante case dat ze gedaan hadden. En ik denk, dus die subname dat zij gelanceerd hebben, Uniswap, was ook een soort whitelist voor nu nieuwe tools dat ze gelanceerd hadden uit te testen. Oh. Yes.
Misschien hebben we nog een uitsmijter voor we het domein hier verlaten. Prachtige Silver Square Studio.
Prachtig.
Welke uitsmijter?
Ja, ik wou nog. Ik dacht, misschien konden we nog even hebben over Sora AI.
Sora AI. Ja.
We nemen onze podcast altijd op, ook audiovisueel, maar binnenkort vragen we gewoon aan Sora om een podcast te creëren over Web3. En dan spint hij een zilveren box uit waar drie
Belgian dudes ranting on about Web3.
Nee, maar hebben jullie het een beetje gevolgd, Sora, en bekeken?
Zeker.
Ik heb op Twitter waren veel beelden verspreid van. Het zag echt wel soms creepy zelfs uit.
Ja, ze hadden, OpenAI heeft dan eigenlijk de gegenereerde beelden gelanceerd op hun Twitter of op hun socials.
Text to video.
Ja, dus text to video. En ook de caption of de prompts eigenlijk stonden ook mee met de video in de post. Dus met denk ik twee zinnen hadden eigenlijk al echt een realistisch uitziende video van honden die in de sneeuw lopen of wat was het nog allemaal, een pizzatoren in een park of zo. Maar als je goed kijkt, zie je wel een beetje errors in de beelden. Ja. Maar op het eerste gezicht zie je het niet. Dus dat is eigenlijk wel angstaanjagend, denk ik dan. Om te zien dat dat nu al zo ver staat.
Ja. Ja, wat ik er vooral straf aan vond, is dat er waren wel al text-to-video tools, zoals Runway of zoals Pika Labs. Maar dat was toch nog altijd vrij slecht.
Ja.
Dat was wel cool om te zien, maar dat was niet zoals Midjourney of Dali. Je zag wel, er waren nog veel mankementen aan, maar de stap die ze nu hebben gezet, die OpenAI heeft gezet met die Sora, dat is echt
een sprong.
Dag en nacht verschil was helemaal en aardig. Ik vind het echt heel, heel straf om te zien hoe dat nu is vooruit gaan en hoe snel het dan vanaf nu ook zal gaan. En, je weet gewoon, binnen een paar maanden binnen een jaar ga je gewoon niks meer kunnen vertrouwen, denk ik, van generele beelden. Je weet niet of het echt is of AI-generated.
Nee. En ook Shutterstock, pas u maar aan, of go out of business, denk ik.
Ja, ook waar.
Ja, ik doe dat nu eigenlijk al voor, als ik slides maak, dan ik heb afbeeldingen nodig. Vroeger zocht ik dan altijd op en zo die pixels.com of een van die stock image databanken. Nu maak ik gewoon altijd afbeeldingen in Midjourney.
Mm-hmm.
Ja, dat is gewoon even goed of beter, makkelijker. Je kunt exact pakken wat je wilt.
Ja. En als je de realiteit niet meer kunt onderscheiden van een AI-genereerde video of foto, dan zitten we ofwel met een probleem, ofwel met een goede toepassing voor blockchain.
Ja, eindelijk.
Het, van de apen en de pinguïn.
Het ChatGPT-moment op ChatGPT.
Voilà.
Okay.
Ik weet niet of jullie nog iets hebben?
Ik denk het niet.
Dan zullen we afronden en dan zien we elkaar de volgende keer. Dus,
alright.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.